Zullen we samen zingen, Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzond en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. Wij vervolgen weer onze Dordtse leerregels. Zullen we paragraaf 7 lezen van het eerste hoofdstuk? Dat is een vrij lange paragraaf. Deze verkiezing, waar het in paragraaf 6 over ging, is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld, dat is puntje 1, een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke geslacht, van de eerste recht hij door hun eigen schuld vervallen, in de zonde en in het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft. Dat is even het tweede waar we straks op letten. En dan volgt de derde. Uitverkoren heeft in Christus, de welke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen, en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. Dan volgt eigenlijk het tweede deel van het artikel. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan Christus te geven. Dat is het eerste weer een tweede deel. En krachtiglijk tot zijn gemeente door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, ze te rechtvaardigen, te heiligen. Dat is het tweede. En dan volgt eigenlijk het laatste. En in de gemeenschap zijn zoons krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. En dan volgen de bewijsplaatsen. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En op een andere plaats, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. We delen dus het artikel in tweeën. Elk deel weer in drieën. We gaan eerst het eerste deel bezien. Vanavond doen we het hele artikel. Eerste deel, dan vragen we, wat is nu de verkiezing? Dan in de tweede plaats, wie er door God verkoren zijn? En dan letten we ten derde, dat diegenen in Christus verkoren zijn. En dan volgt het tweede deel. God heeft wat besloten. Verder, zeggen ze, die uitverkorenen aan Christus te geven. Ten tweede ze met Christus te verenigen. Ten derde ze met Christus te bewaren. En dan volgen dus de bewijsteksten. We gaan dus wat dieper op de verkiezing in. Want in de strijd met de remonstranten was dit gewichtige leerstuk van de verkiezing steeds in het geding. En daarom is het van het grootste belang dat wij het rechte zicht hebben op de verkiezing, op het leerstuk van de goddelijke verkiezing tot zaligheid. En hier beperkt het artikel zich tot de uitverkoren mens. In die verkiezing klopt immers het hart van de kerk. Het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. De troost der verkiezing. Onze vaderen begonnen er dus niet mee. Die wezen eerst onze schuld aan. Kwamen toen bij Gods recht. Alle liggen we verloren. God zou ons kunnen laten liggen. Maar ze spraken over de liefde Gods. Ze spraken over het evangelie waarin de liefde Gods geopenbaard wordt. Toen zeiden ze, dat evangelie dat moet wel gepredikt worden. Dat moet verkondigd worden. Dan zal wel blijken dat de verkondiging van het evangelie tweeënlei uitwerking heeft. Een deel van de hoorders zullen het geloven, een ander deel zal het niet geloven. Want de bediening der verzoening is een reuken des levens ten leven, maar is ook een kracht Gods tot de zaligheid. Zullen er geloven, is de reuken des levens ten leven, dan ligt de oorzaak daarvan in God, want het geloof is een gave Gods. Geloven we niet, is het evangelie voor onze reuken des doods ten dode, dan moeten we de oorzaak bij onszelf zoeken. De oorzaak, de schuld van het ongeloof ligt in de mens, zeggen onze Dordtse vaderen zo heel schriftuurlijk, heel ingrijpend. Maar Gods woord zegt dat wij van nature horende doof zijn, ziende blind, om eigen schuld dood door de zonde en de misdaden. Maar er is een verkiezing. Daarom zijn we hier. Daarom vormen we een gemeente. Dan kwamen dus ook onze Dordtse vaderen bij de verkiezing. Ze spreken over Gods raad, de predestinatie, de voorverordinering. Zagen we de vorige keer. Nu dus in paragraaf 7, wat is nu de verkiezing? Een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld, straks verder. In Gods woord worden voor de verkiezing verschillende aanduidingen gegeven. Onveranderlijk voornemen. Er wordt op andere plaatsen gesproken over Gods raad. Als wij spreken over Gods raad, dan zien wij dat er tussen de drie goddelijke personen een heilig overleg is geweest. Noem de schrift de raad des vredes. Is tussen die personen, de goddelijke personen geweest. In de eeuwigheid raad gehouden over de zaligheid van zondaren. Er wordt gesproken over Gods besluit. Dat wijst meer op het onveranderlijke. Het onveranderlijke karakter van de verkiezing. De verkiezing is onveranderlijk. Is vast. Is een goddelijk besluit. Onveranderlijk voornemen. De raad des vredes. Gods besluit. Daar spreken we tenslotte ook over Gods welbehagen. Heel bekend. Gods welbehagen wijst dan meer op het vrije, soevereine van de heilige wil in God. Die heilige wil in God, dat soevereine welbehagen in God, is de diepste bron van alle heil. Dat goddelijke welbehagen is de enige oorsprong van de zaligheid. Het welbehagen van God is van eeuwigheid. Het is zijn welbehagen dat zondaren die in Adam zich van hem zouden losscheuren en daardoor verloren zouden komen te liggen, dat er uit die verloren menigte een kerk zalig worden zal. Daarin is God niet door onze ellende bewogen, maar God was van eeuwigheid bewogen in zichzelf. De Heere nam in de eeuwigheid redenen uit zichzelf. Ik moet erop letten dat ik eigenlijk niet zeg of niet meer vraag. Heren, neem nog redenen uit uzelf. Las ik pas. Is niet helemaal goed. Want God nam in de eeuwigheid redenen uit zichzelf. En dat goddelijke welbehagen openbaarde zich. Dus wat wij wel onophoudelijk moeten vragen, mogen vragen, is of God dat welbehagen onder ons wil openbaren. Die redenen nam hij. Daarom verkoos hij. Goed, zomaar even tussendoor. De engelen zongen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op de aarde, in de mensen een welbehagen. En Christus onderwees zijn discipelen. Vrees niet gij kleinkuddeke, het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Christus zelf dankt er zijn hemelse vader voor. Hij zegt, dier uren lezen we, verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Want, vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Een onveranderlijk voornemen dus staat er. De verkiezing ligt vast. Dat staat duidelijk voor onze Vader overeind. Degene die God van eeuwigheid lief heeft gehad, zullen komen. Wie er ook tegenop komt, wat er ook tegenop komt, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, er zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat ze, indien het mogelijk ware, de uitverkorenen zouden verleiden. Maar Christus zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De verkiezing ligt vast. Dat is de rijke troost voor Gods kinderen die door de overtuiging en de ontdekking zichzelf zo moeten leren kennen. En dat gaan Gods kinderen in de oefeningen van het genadeleven zo vatten. Het geoefende volk hoor je steeds meer eindigen in dat goddelijke welbehagen. Onveranderlijk voornemen, want hoe meer ze zichzelf leren kennen, hoe groter het wonder wordt dat God ze van eeuwigheid verkoren heeft en dat de verkiezing een onveranderlijk voornemen is. Bij de remonstranten lag namelijk de verkiezing niet vast. Daar is het afhankelijk van de wil van de mens. Dat berooft Gods volk van de troost. Bij de remonstranten kun je het niet zeker weten. Terwijl Paulus zegt, ik weet en ik ben verzekerd. En zo waren er meer Bijbelheiligen in het woord. En zijn er onder ons nog in het midden van de gemeente. Voor wie de zaken vast liggen. Vastheid verkregen door het onderwijs van God de Heilige Geest. En die roemen in Gods eeuwig welbehagen. David valt in de zonde. Petrus valt in de zonde. Al Gods kinderen struikelen, soms vallen in de zonde. Maar ze kunnen geen van allen uit de verkiezing vallen. Ondanks alle struikelingen van Gods kinderen is er de volharding der heiligen. Komen we straks nog terug. Door het welk hij voor de grondlegging der wereld. Laten wij daar ook op letten. Dus toen God nog moest beginnen met het werk van de schepping. Toen de wereld en de mens er nog niet was. Dat besluit is niet pas na de val genomen. Maar dat besluit is genomen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Kom ik nooit uit als we daar met de catechisanten over spreken dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Dat er geen begin in God is. Dan voelen wij met ons eindig verstand, daar komen wij niet uit. Maar in die stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft God raad genomen, heeft God besluiten genomen, die vloeiden uit zijn eeuwig welbehagen. Dus de verkiezing is niet iets wat nog steeds doorgaat. Nee, wanneer God zondaren wederbaart, dan is dat vrucht van de verkiezing van eeuwigheid. Opletten, want het wordt soms heel dichtbij gepubliceerd hoor, maar dat heeft remonstrantse gedacht om ons aan het werk te zetten van als u nog niet, als u niet verkoren bent, God verkiest nu nog. Gaan we dwaalwegen bewandelen. De Vader begon er niet mee, nogmaals. Vraag maar aan God of u mag leren wat we in het paradijs hebben gedaan. Voor de grondlegging der wereld. David zegt in Psalm 139. Eer iets van mij begon te leven, was alles reeds in uw boek geschreven. Wie zijn er nu door God verkoren? Dat was het tweede puntje. Een zekere menigte van mensen. Een vast getal. Een bepaalde menigte. Een getelde menigte. De Heere heeft ze bij name gekend. In zijn verkiezende liefde. Hun namen zijn geschreven in het boek des levens des lams. Abigaël, de huisvrouw van Nabal, verwoordt het op een bijzondere wijze. Als David tegenkomt die Nabal wil gaan doden, wellicht omdat Nabal uitgevaren was tegen Davids mannen, en Abigaël, zijn huisvrouw, komt erachter en gaat David tegemoet. Dan zegt ze, wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel, mijns heren, de ziel van u, o David, die zal ingebonden zijn in het bundelke der levenden bij de Heere uw God. Dus die in het boek geschreven staan, kunnen nooit meer vallen uit dat bundelke der levenden. Dat geeft nooit, nooit een vrijbrief tot zondigen natuurlijk. Remonstranten kunnen dan ook wel zo redeneren, wat maakt het dan allemaal uit? Alsof het niet zou uitmaken. En dat het de genade alleen maar meer zou maken als wij dan leven zoals wij zouden willen. Daar heeft Paulus een duidelijk antwoord op. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Dat is ook zo belangrijk. Wij weten niet en God laat ons niet zomaar blikken in zijn verborgen raadsbesluit. Maar dat geeft ons nooit een vrijbrief om maar onverschillig, slordig, zondig te leven. Want ja, het staat allemaal vast. O, wees toch voorzichtig. Als God trekt uit de macht der zonde en der duisternis en gaat brengen tot zijn wonderbaar licht, kan het niet anders of de zonde wordt beweend en beleden, betreurd en we gaan die ook haten en vlieden. Een zekere menigte van mensen. Niet beter, niet waardiger dan anderen, maar in de algemene ellende met andere mensen liggende. Uit het gehele menselijke geslacht. Dat van de eerste staderrechtheid door hun eigen schuld vervallen is in de zonde en in het verderf. Weer staat dan zo tussendoor wat we gedaan hebben. Ons wordt wel eens enigszins wat verweten dat we zo vaak over de ellende spreken, maar dat moet steeds benoemd worden, anders zien wij immers het grote wonder daartegenover nooit helder staan. God heeft mensen verkoren naar zijn soeverein welbehagen. Niet beter, niet waardiger dan anderen. Dus samen zijn we afgeweken, onnut en stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt. Er is er ook niet tot één toe gevallen. Uit de staat der rechtheid, Satan toegevallen. Alle van dezelfde lap gescheurd, die uitdrukking kent u wel. Op een andere plaats zegt dan de Bijbel zo, er is bij God geen aanneming des persoons. Omdat er niemand is die naar hem vraagt of zoekt. God heeft ze niet verkoren omdat ze beter waren of waardiger waren. Hoeft u nooit te denken. We kunnen een kind van God voor ogen hebben die misschien van jongs af getrokken is en dat je denkt van ja, ik vind van geen wonder. Maar nee, dan is haar leven vrucht van de verkiezing, maar nooit oorzaak van de verkiezing. Daar zitten goddeloze Manasse in de kerker. En wat blijkt? Zijn naam staat geschreven in het boek des levens des lams. God gaat hem benauwen. En Manasse gaat buigen. En zijn rechter om genade bidden. En daar zien we een Saulus van Tars, een blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Nou, wie zou gezegd hebben, moet je zien, de gemeente van Christus vervolgen. Dat is een uitverkoren vat, maar het duurt niet lang. Hij ligt daar, ter aarde gevallen. En even later spreekt God tot Ananias in Damascus. Ananias, deze is mij een uitverkoren vat. Zelfs om mijn naam te dragen. Daar zit Lydia, zullen we wat dichterbij komen. Gewoon te luisteren. In de kerk. En dat is Gods gewone weg. Daar roept hij inwendig door de uitwendige roeping onder de prediking. Dus niemand hoeft te zeggen, voor mij kan het niet, ik ben te groot zondaar, ik ben te slecht zondaar, ik heb een te hard hart, ik ben te oud, ik ben te diep gezonken, ik ben te schuldig, ik ben te... Dat hoeft niemand te zeggen. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd nog een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Leg vanavond uw vinger er maar bij. En zeg maar, Heere, mag het voor mij ook? Wend u naar mij toe, zegt God, alle gij einden der aarde. Waarom? Wordt behouden. Dat zegt hij, omdat er een verkiezing is. Naar het vrije welbehagen van zijn wil staat er, tot de zaligheid, uit louter genade, uitverkoren. Jeremia 31, de Heer is mij verschenen van verre tijd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Die eeuwige liefde, uitverkoren, omdat God... Het wilde zijn vrije welbehagen. Daarbij uit de loutere genade. Ook alweer zoiets. Dat er niemand van ons hoeft te zeggen, het kan voor mij nooit meer. Het is louter genade. Staat tegenover schuld, hoe zwaar die ook is. Als we in de diepte van onze schuld voor God liggen. Wat krijgt dat woordje dan toch een betekenis? En bij ontdekkend licht steeds groter betekenis. Want dan komen ze er wel achter als ze aan hun bestaan ontdekt worden. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Daar ligt de oorzaak. Uitverkoren, uit louter genade. Enkel en alleen op grond van de verdiensten zien we zo van Christus. Als er licht mag vallen op Gods verkiezend welbehagen in ons leven. We mogen geloven dat Hij naar ons heeft omgezien. Ik noem het vaker, maar u kent dat gedicht, u kent dat lied wel. Waarom hebt Gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Daar er duizend gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Schoon gij ruim zo grote zonde hebt in mij als hun gevonden. Het is door u alleen om het eeuwig welbehaag. Straks roemt de kerk, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid. heb ik van mijn God genoten. Ik roem een vrije gunst alleen. De uitverkorenen zijn uitverkoren in Christus. Wat betekent dat? De Vader heeft Christus van eeuwigheid tot de middelaar en hoofd van alle uitverkorenen gesteld. Hij heeft Christus ook gesteld tot het fundament der zaligheid. Christus is niet de oorzaak van de verkiezing. Dat is Gods soeverein welbehagen. Christus is wel de grond van de zaligheid, het fundament. Christus is ook gekomen uit het welbehagen van God. En dan bedoelen we als middelaar. God, de Vader, heeft de uitverkorene van eeuwigheid lief. In die liefde tot de zijne heeft hij Christus zijn zoon verordineerd om middelaar te zijn. God de Vader heeft in de eeuwigheid eerst zijn zoon in liefde aangezien. Hij was het hoofd, zijn kerk is het lichaam. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Christus is de verkorene. En de verkorenen zijn in hem verkoren. Daarom noemt Calvijn Christus de spiegel van de uitverkiezing. God heeft de uitverkorenen nooit buiten Christus gezien. Hij zag ze van eeuwigheid in zijn zoon. Het lichaam kan niet zijn zonder het hoofd. Het lichaam kan niet leven zonder het hoofd. De Vader heeft Christus ook gegeven tot het fundament der zaligheid. Dat fundament is wel op Golgotha gelegd, zouden we kunnen zeggen, maar al veel eerder. Dat fundament is ook al in de eeuwigheid gelegd. Als God de Vader alle uitverkorenen in Christus verkiest tot de zaligheid, was daar onlosmakelijk aan verbonden dat Christus de prijs voor hen zou betalen. En hij beloofde alle eisen van dat verbond der verlossing te gaan volbrengen in de tijd. En daarom lag dat fundament van eeuwigheid vast. Daarom kon God Adam, die had gegeten en al bevende voor hem vluchtte, terugroepen. Daar begon de trekking van Gods liefde al, omdat Christus van eeuwigheid zich had borgen gesteld. En zo volgen alle uitverkorenen in het Oude Testament. En zeker, Christus kwam in de volheid destijds. En dan zien we dat hij zijn borgtochtelijke arbeid volbrengt. En dan zien we als het ware dat fundament der zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus wil geen ander fundament weten. Het lam is geslacht van de grondlegging der wereld, daar hebt u het. Het lam is geslacht in de besluiten Gods, zeggen de kanttekenaren dan. Het lam is geslacht in de belofte Gods, steeds in het Oude Testament. Het lam is geslacht in het geloof van de uitverkorenen onder het Oude Testament. Die zagen hem door het geloof dat hij dat in de volheid des tijds zou doen. Ze hebben hem door het geloof omhelst. En in de volheid des tijds bijzonder is hij geslacht. We gaan naar het tweede deel van het artikel. God heeft drie dingen besloten. verder. Om alle uitverkorenen aan Christus te geven. Om alle uitverkorenen met hem te verenigen en in hem te bewaren. Hij geeft ze aan Christus. Niet alleen zijn ze dus in hem verkoren, ziet hij ze aan in Christus. Christus het hoofd, al de zijnen zijn lichaam, maar Christus krijgt ze ook. Zijn lichaam, zijn onderdanen, zijn kerk, zijn gemeente, zijn loon op zijn middelaarsarbeid. Een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, natie en tongen, krijgt hij. En die zal hij zalig maken. Die zal hij verlossen van het grootste kwaad en u kent het brengen tot het hoogste goed. En dat is bijzonder zijn werk. De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. Geeft hij ze aan Christus, dan gebeurt dat door een persoonlijke vereniging met Christus. Van alle uitverkorenen, in de tijd, in het uur van de wedergeboorte. En krachtiglijk tot zijn gemeenschap, door zijn woord en geest te roepen en dan te trekken, of ook met het ware geloof te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen. Hij brengt ze dus in de tijd tot Christus. Willen wij zalig worden, dan moeten wij tot Christus gebracht worden. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Van nature zijn we immers alle kinderen des toorns die in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Zo'n goddelijk genadewonder, krachtiglijk geroepen. Houd dat maar vast. Dat krachtiglijk geroepen, dat wil dus niet alleen zeggen dat we onder de uitwendige roeping worden geroepen. Meer dan dat, onder de uitwendige roeping moet God met zijn krachtdadige werking van zijn geest komen en mij roepen uit de dood tot het leven. Tot de gemeenschap met Christus. Dat werkt God door zijn geest en woord. Ja, we kennen het allemaal. Maar dan zie je hoe schriftuurlijk die Dordtse leerregels zijn. En dan ziet u, vrienden, hoe noodzakelijk het is dat wanneer wij onder het woord zitten en thuis de Bijbel lezen, dat we telkens vragen moet of God zijn Heilige Geest eraan verbinden wil. Het uur van de wedergeboorte staat er dus ook, wordt het geloof geplant. Het uur van de wedergeboorte wordt een verloren, doch uitverkoren zondaar Adam afgesneden en Christus ingelijfd, krijgt een plaats in het lichaam van Christus. Dat komt openbaar, helderder, minder duidelijk, is afhankelijk van iemands eertijds, hoe iemand heeft geleefd. Maar dat begrijpt u wel. Ik geloof niet dat ze beginnen te geloven dat ze verkoren zijn. Ook niet dat ze beginnen te geloven dat ze ineens wel een kind van God zijn. Ook niet dat ze beginnen te geloven dat het eigenlijk wel goed met ze staat. Ook beginnen ze niet te geloven dat ze ineens het oprechte geloof van God hebben ontvangen. Ik geloof dat ze beginnen te geloven dat ze zonder God op de wereld zijn. Dat ze tegen God gezondigd hebben. Dat ze zondige dingen doen. Een zondaar zijn. daarom sterven moeten. God moeten gaan ontmoeten. De eeuwigheid moeten gaan aandoen. En de een krachtiger het gemis. De ander krachtiger de overtuiging van zonde. Dat wisselt zo. Wisselt elkaar ook wat af. Maar het gemis is een oorzaak van de zonde. En dat wordt ingeleefd. Wordt een zondaar altijd geleefd onder de waarheid. Door de liefde zomaar getrokken en ingewonnen. En ze gaan jaren soms missend over de aarde. Dan kan het gebeuren dat zo iemand helemaal niet krachtig van zonden overtuigd wordt en benauwd wordt. En is geheel anders met de Manasse die gruwelijk onrecht had bedreven. En in de gevangenis wordt benauwd van alle kanten. U begrijpt het wel. Manasse, heel krachtig van zonde overtuigd, heeft ook zijn gemis ingeleefd. Een ziel waar God het gemis zomaar openlegt, steeds meer, steeds meer, steeds meer. En dat wordt tot nood, dan ontdekt God natuurlijk altijd door de spiegel van zijn heilige wet. De oorzaak van dat gemis, dat is de zonde tegen hem. Goed, een overtuigde zondaar vindt geen rust buiten Christus. Onthoud het, want dan klopt er iets niet. Geen rust buiten Christus. Daar zorgt God de Heilige Geest wel voor. En dan kom je weer op dat punt, altijd maar vragen en bedelen om ontdekkend licht. Want er kan best het een en ander gebeurd zijn. Kennelijke dingen gebeurd zijn. Wonderlijke dingen onder de prediking soms. Gebedsverhoringen. Als u dan gaat rusten, moet u het nakijken. Buiten Christus geen rust. Een ziel die gaat haken naar de verkondiging van het evangelie. Want ze kunnen maar op één wijze zalig worden en dat is dan nog bij God vandaan. Alleen maar door het evangelie waarin ze beginnen te horen dat er een zaligmaker is die dat kan en die dat wil. Maar zal het ook voor hen zijn. En dat drijft ze onrustig voort. God de Heilige Geest maakt plaats voor Christus. De geest des oordeels en der uitbranding verheerlijkt Christus. Zielen in de kerk luisteren op den duur maar zo naar de weg, de toeleidende weg. Dan denken ze, ga maar verder, ga maar verder. Wie is hij toch? Wie is hij toch? Niemand komt tot mij, zegt Christus. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Zo schriftuurlijk de Dordtse leerregels. God roept krachtiglijk, trekt krachtiglijk, begiftigt ze met het geloof, daar komen ze. Gevlucht tot Christus. Want als ze dat horen, niemand kan tot mij komen, dan blijft er maar weer één bede over. Trek mij. Wij zullen u nalopen. Ze worden tot Christus geleid. Opdat ze gerechtvaardigd worden en geheiligd worden. Ik weet wel, in het uur van de wedergeboorte, God schenkt alles. Maar de ziel weet het niet. In de wedergeboorte, dat kan ik natuurlijk ook onmogelijk zeggen. Maar als wij daarover spreken in de zin van, hoe is het? Een wedergeboren ziel die een uur later zou sterven, gaat naar boven. Die ziet God in Christus aan. De rechtvaardigmaking in de staatsverwisseling in de wedergeboorte. En u begrijpt wel, dat is de hele zaak zo vaak, meest het hele leven door, dat een zondaar haakt naar de wetenschap van de vergeving van hun zonde. De heiligmaking, andere weldaad, onlosmakelijk eraan verbonden. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Wat is de heiligmaking? Dat is de dagelijkse vernieuwing van hun leven. Vrijdag weer gehad met de blijdenscatechisanten. De rechtvaardigmaking neemt de schuld van de zonde weg. De heiligmaking neemt de smet van de zonde weg. In het begin dan haakt een ziel wat meer naar de vergeving van zonde. Leren ze zichzelf kennen. Dan haakt een ziel ook zo naar de heiligmaking uit Christus. Want ze zijn onverbeterlijk. En de Heere is het zo eeuwig waardig. Dat ze heilig voor God leven. Niet in een wettische heiligmaking. Maar in een evangelische heiligmaking. Die uit Christus vloeit. Daarom zijn ze met hem verenigd. Christus is hun geschonken. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot de volkomen verlossing. En daarom onderwijst God de Heilige Geest de ziel. In dat onderwijs maakt de Heilige Geest ze de weldaden die ze in Christus hebben deelachtig, ons doopsformulier. Ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en jagen naar heiligmaking. God heeft besloten de uitverkorenen in Christus te bewaren. Er staat dan in de gemeenschap van zijn zoon krachtiglijk bewaard zijnde. Dat zeggen wij is vanzelfsprekend. Is ook zo. We hebben het samen gelezen, Romeinen 8, die mooie ketting. Die we verschillende zien in de Romeinenbrief. Die hij tevoren verordineerd heeft. Heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Daar kan geen schakel uit ontbreken. En ook de laatste niet. Maar, volgens de leer van de remonstrant, is dat niet zo vanzelfsprekend. Arminius leerde, dat wat hiervoor allemaal genoemd is, er kan zijn, en dan toch nog verloren te kunnen gaan. Dan zou er dus afval der heiligen mogelijk zijn. De volharding is dan geen gave Gods. Nee, dat is een troosteloze leer. Dus er zou van alles kunnen zijn in mijn leven. Kan ik het niet vasthouden? Dan ga ik alsnog verloren. Gods kinderen worden krachtiglijk bewaard. Van ogenblik tot ogenblik, van dag tot dag, overal waarvoor ze te bewaren zijn. Daarom is er geen afval der heiligen. Maar een volharding der heiligen. Vloeiend uit dat onveranderlijke genadeverbond. Die volharding doet God middelijk. Maar komen Gods kinderen erachter hoe noodzakelijk het is de genademiddelen waar te nemen. Want een leven dicht en bovenop de genademiddel als het ware, geeft een teerleven. Worstel ik 's ochtends op mijn knieën, lees ik het woord, neem ik mijn dagboek, dan kan ik wel eens wat meekrijgen. Hoe meer ik dat achterwege laat, hoe slordiger ik word vaak. Dat is echt waar. Gods kinderen zijn schriftuurlijke kinderen. Kinderen van God die staan naar deze weldaden. Dat zijn zoekende christenen. Die lezen en die luisteren en die bidden en die worstelen en die smeken en die vragen. Ja, de bediening van het woord. De bediening van de sacramenten. De twee sacramenten. tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking gegeven. De volharding der heiligen. Noach's zonde die dronken ligt. Simson die maar steeds teruggaat naar de hoer. David die valt. Petrus die zijn meester verloochent. Maar later zegt diezelfde Petrus, hij had het ondervonden, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Ten laatste zal God ze verheerlijken. De Heere laat nooit varen het werk zijner handen. De heiligmaking gaat over in de heerlijkmaking. De heerlijkmaking is de voltooiing van het werk Gods in de ziel. Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, in het hart van de mens niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft. Zal ik het zeggen? Dat kan ik niet zeggen. Het is de eeuwige zaligheid, de eeuwige zalige gemeenschap met de drie-enige God. Het is het eeuwige verblijf in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Het is eeuwig met Christus te zijn in het paradijs. Het is eeuwig aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. Het is eeuwige vreugde die op hun hoofd zijn zal. Treuring en zuchting zijn voor eeuwigheid weggevloden. Bij het sterven naar de ziel. Op de jongste dag naar ziel en lichaam beide. Tot bewijzing van Gods barmhartigheid. Tot prijs van de rijkdommen zijn er heerlijke genade. En dan volgende bewijsteksten. God heeft ons uitverkoren in Christus. Efeze 1. Voor de grondlegging der wereld. Met het doel dat Gods kinderen heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in Christus. En dan Romeinen 8. Dat is paragraaf 7. Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, maar loven hem vroeg en spade. Wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Psalm 72 vers 11. Zij.